Wij zijn gemaakt om van God te ontvangen. Wij zijn gemaakt met een honger en een dorst naar God. En God kwam door Jezus om daarin te voorzien. Om ons te laten drinken uit de bron van levend water. Wij mogen drinken. Zoals we letterlijk drinken met warm weer en dan geen dorst meer hebben, mag ons hart drinken uit de bron van het leven. En dat is een bron die God geeft. En dat is een bron die zo anders is dan alle bronnen die je in de wereld om je heen kunt vinden. Dat is een bron als een geschenk van God aan ieder mens. En als je uit die bron drinkt, als je als het ware uit God zelf drinkt, dan kom je tot je recht. Dan word je wie je werkelijk bent. En dan ontvang je je vrijheid. En in die vrijheid ontvang je de kracht die nodig is om in het leven staande te blijven. Ontvang je de genezing die nodig is om door ziekte heen te breken. Of de hoop die, als dat nog niet gebeurt, nodig is om staande te blijven in alle omstandigheden. En in de Bijbel wordt daar op allerlei manieren over gesproken. En een van de manieren is dat God zegt, ik wil jou volmaken van mijn geest. Paulus zegt ook, word elke keer weer vervuld met de Heilige Geest. Je ontvangt de Heilige Geest op het moment dat je Jezus ontvangt in je leven. Dan komt hij in je voor altijd. En dan elke keer mag je weer vol worden van zijn aanwezigheid. Dat is zoiets moois om dat te mogen weten en dat te mogen ervaren. En Jezus, toen hij op aarde was, die zo'n 33 jaar dat hij dat koninkrijk van God kwam brengen, kwam vertellen, kwam aankondigen. Die hintte daar ook heel vaak op. Die zei, na mij komt er een tijd, dan kom ik terug op een manier die jullie nog voller zal maken dan wanneer ik nu bij jullie zou blijven. Hij zegt in Johannes 7 bijvoorbeeld, Johannes 7 vers 37, op de laatste dag, op het hoogtepunt van het feest dat gevierd werd, stond Jezus in de tempel en hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Het was niet dat Jezus daar met water stond en dat je glas dan gevuld werd, maar hij bedoelde, als jouw hart dorst heeft, als jouw ziel dorst heeft, als jouw innerlijk dorst heeft, kom dan naar mij. En drink. En wat gaat er dan gebeuren? Dan zegt Jezus, rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. En daarmee, en dat is zoiets moois, doelde hij op de geest, op de Heilige Geest, die zij, die in hem geloofden op dat moment, zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Dus er moest op dat moment, toen Jezus 2000 jaar geleden op aarde was, moest er nog iets gebeuren waardoor de Heilige Geest vanuit de hemel naar de aarde in onze harten zou kunnen komen. Je zou misschien kunnen zeggen dat wij die verbinding met God door de val van de mens, waren we die aanwezigheid van God kwijtgeraakt. Maar God zei, ik wil het daar niet bij houden. Ik wil terugkomen. Ik wil jullie in mijn aanwezigheid en ik wil mijn aanwezigheid in jullie. Maar dat ging niet zomaar. Daarvoor moest hij Jezus naar de aarde sturen. En we zien met kerst, dat is ons feest om stil te staan bij de komst van Jezus, dat God ook zegt, nu is de redder geboren. De Heer. Hij komt vanuit de hemel. Hij werd mens. Hij kwam niet met trompetgeschal, met engelen en dan tada, nu is de koning daar. Hij werd gewoon mens. Kwetsbaar, klein, hulpeloos. En hij groeide op. En toen God op een bepaald moment zei, nu is het moment om jouw bediening op aarde, waar ik jou voor geroepen heb, te starten. Toen begon hij overal te laten zien. Dit is het koninkrijk van God. Hij genas mensen. Hij herstelde mensen. Hij opereerde als het ware in de kracht van de Heilige Geest. Terwijl die geest uiteindelijk zelf nog ten volle moest komen. Heel bijzonder om dat te zien. En Jezus, die moest dus nog tot Gods majesteit verheven worden. Maar voordat dat kon gebeuren, moest het eerst, wat wij dan Goede Vrijdag en Pasen noemen, moest het dat worden. Want Jezus moest eerst, voordat hij terugging naar de hemel, hij is nu in de hemel, daar staan we bij stil met hemelvaart. Maar eerst moest het Pasen worden. Eerst moest hij geslagen worden. Eerst moest hij die doornenkroon krijgen. Eerst moest hij de straf dragen, het oordeel dragen. Eerst moest hij onze schuld op zich nemen. Eerst moest hij gekruisigd worden. Eerst moest hij doodgaan, het graf in. En dat had God zo bedoeld. En Jezus zei, ik wil dat doen. En waarom was dat? Om ervoor te zorgen dat jij en ik dat niet meer zouden hoeven. Hij deed dat in onze plaats. Hij deed dat voor ons. En toen hij dat had gedaan, toen dacht de duivel, mooi, nu is hij dood. En dat was een grote misrekening. Want op de derde dag, en dat is Pasen, stond hij op uit de dood. En had hij de dood overwonnen. En toen was het klaar. En toen was de duivel verslagen. En toen was het nog niet klaar. Want toen liet Jezus zich keer op keer zien, in die 40 dagen dat hij nog op aarde was, als bewijs dat hij de dood had overwonnen. En toen, op die 40ste dag, hij had het al gezegd, toen werd hij opgenomen in de hemel. En in Johannes 16 vers 7 had hij daarover gezegd, het is goed voor jullie, of een andere vertaling zegt, het is beter voor jullie dat ik ga, dat ik wegga. Want als ik niet ga, dan zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, dan zal ik hem naar jullie toezenden. Moet je voorstellen, als je zou mogen kiezen, oké, we hebben nu een gast in ons midden en Jezus komt weer binnen, zoals 2000 jaar geleden. Dat zou iedereen heel spectaculair vinden. En toch zegt Jezus, het is beter, niet alleen voor God of voor wie dan ook, maar voor jullie als ik wegga. Voor jullie is het beter. Want ik ga terugkomen in een pleitbezorger, die ga ik naar jullie toezenden. En pleitbezorger betekent, het woord, het Griekse woord parakletos, betekent behalve pleitbezorger ook helper, advocaat en een verdediger van hemels recht. Dus wat zou de pleitbezorger doen? Die zou de kinderen van God gaan helpen. Die zou ze verdedigen als er aanklacht ging komen. Als je naar beneden wordt gehaald. Die zou je advocaat zijn tegen de leugens van de duivel die op je afgevuurd worden. Om je voor altijd in positie te houden als kind van God. Als rechtvaardige van God. En na zijn opstanding vroeg hij aan zijn discipelen, wacht maar even, want binnenkort dan gaat het gebeuren. Die Heilige Geest waar ik over gesproken heb, die stromen van levend water, die gaan komen. En we lezen daarover in Handelingen 1 en 2. We gaan een aantal kernversen met elkaar lezen, zodat we precies het hele gebeuren van hemelvaart en Pinksteren begrijpen. En ook snappen waarom dit zo'n bijzonder moment is. Ja? En hoe jij en ik die stroom van levend water, hoe wij die kunnen ontvangen in ons hart of opnieuw kunnen laten stromen, zodat het niet een klein kabbelend beekje is, maar een kolkende rivier. Niet een heel klein vuurtje, maar een geweldig vuur. Dat is waar je voor gemaakt bent. Dat is waar God ons voor bedoeld heeft. In Handelingen 1 vers 4 en 5, dit was dus nadat hij was opgestaan uit de dood, daar staat dat Jezus met de discipelen at en toen gaf hij hun deze opdracht. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van mij hebben gehoord. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Dus het was in die tijd heel gebruikelijk, dat hebben wij het afgelopen jaar ook gedaan, dat gaan we dit jaar ook weer doen, dat als mensen in Jezus gingen geloven of in iemand anders gingen geloven of gingen volgen, dat je dan gedoopt werd, ondergedompeld in water. Dat was een gebruik wat toen bekend was. En dat kennen wij nog steeds als je in Jezus gaat geloven. En hij zei, maar binnenkort ontvangen jullie nog een doop. En zij dachten misschien wel dat dat ook met water zou zijn, maar dat was het niet. Dat was een doop als het ware die in je hart gebeurt. Dat je hart wordt geraakt door het vuur van God. Binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. En wat gebeurt er dan? Dat staat in vers 8 en 9. Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. Dus wat gebeurt er op het moment dat die Heilige Geest komt? Dan ontvang je kracht. Dynamis staat daar. Dan ontvang je dynamiet. Met dynamiet kun je heel veel kapot maken in een oorlog. Maar als God dynamiet geeft, dan is dat om de weerstand tegen de heerlijkheid van God stuk te maken. En de heerlijkheid van God zichtbaar te maken. Dan is het precies het tegenovergestelde. Dat dynamiet, dat geef ik je. En toen hij dit gezegd had, en dat is hemelvaart, dit is wat we dus op die hemelvaartsdonderdag met elkaar gedenken, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. En we zullen zo meteen ontdekken, en dat is misschien wel voor het eerst dat je dat dan ontdekt, wat dan de functie is van het feit dat hij naar de hemel ging en wat daar gebeurde. En hoe belangrijk dat is voor de komst van de Heilige Geest. Maar eerst gaan we nog lezen dat de Heilige Geest komt. Want dat staat vervolgens in hoofdstuk 2, vers 1 tot 4. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. Het was Pinksterfeest, dat was op dat moment het wekenfeest. Dat was de dag waarop het volk Israël samen herinnerde: God heeft ons zijn wet gegeven. Halleluja! Dat is wat ze deden op dat moment. En weet je, toen God de wet gaf, als je in Exodus leest, dan zie je dat ook terug. Op het moment dat God die wet geeft, gaat het helemaal mis en sterven de 3000 mensen. Nou, op deze dag dat de wet gegeven werd, geeft God zijn geest aan de mensen. En weet je wat er op die dag gebeurt? Er komen 3000 mensen tot geloof. Dus wat zegt God? Terwijl jullie dachten, als God met zijn geest, met zijn vuur komt, oh, let op, want dan komt het oordeel. In plaats daarvan zei God, die oude tijd van dat oordeel, tijdperk van de wet, is vanaf nu beëindigd. Het is niet langer onder de wet, maar we zijn nu onder de genade, onder de geest. En er kwamen 3000 mensen tot leven. Zodat we het maar even weten, dat het oude voorbij is en het nieuwe is gekomen. En ze waren bij elkaar en plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. En er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen zoals hun door de Geest werd ingegeven. Nou, dat was toch raar. Dat moet een bijzondere manifestatie zijn geweest. Ze dachten ook van die lui die hebben vast veel gedronken. Dus dat was niet zo'n hele brave club die gewoon netjes zo in rijtjes zit te luisteren. Dat was op dat moment was dat gewoon ineens. Dat vuur sloeg erin en dat ging helemaal los. En dan zeggen die mensen jullie een beetje de weg kwijt. En dan treedt Petrus naar voren, Handelingen 2 vers 14. En dan zegt hij dit. Samen met de 11 apostelen verhief hij zijn stem, sprak de menigte toe. U, Joden en inwoners van Jeruzalem. Interessant hè? Joden en inwoners van Jeruzalem. Want de geest werd niet alleen op de Joden uitgestort, maar ook op de andere volken. Want daar was hij voor bedoeld. Jezus zei, ik kom eerst voor de verloren schapen van het huis van Israël. Maar van daaruit ga ik alle mensen mijn geest willen geven. Dus niemand uitgesloten. Vanaf het begin, vanaf de komst van de Heilige Geest, wordt iedereen ingesloten om de geest te kunnen ontvangen. Luister naar mijn woorden. Neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken zoals u denkt. Het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Nu is dat voor een enkeling ook geen probleem. Wat hier nu gebeurt is aangekondigd door de profeet Joël. En die heeft gezegd aan het einde der tijden. Dus het einde der tijden zijn toen al begonnen. Zegt God, zal ik mijn geest uitgieten over al wat leeft. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien. En oude mensen zullen dromen. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. Zodat ze zullen profeteren. Wat gebeurt hier? Het onderscheid is weg. Er is niet meer hoog en laag. Man meer dan vrouw, Jood meer dan iemand anders. God zegt, iedereen mag mijn geest ontvangen op grond van het volbrachte werk van Jezus. Niemand uitgezonderd. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, wat je ook hebt gedaan. Dat is het levend water van God. En dat is zo'n ontzettend indrukwekkende ervaring. Want in die tijd gebeurde er iets wat cultureel gezien natuurlijk gewoon heel raar was. Dat die gelijkwaardigheid door de Heilige Geest zo krachtig werd bevestigd, was ongekend. Want voor die tijd was het, je had Mozes en dan had je een paar mensen daaromheen en dan had je het volk. Maar in die tijd was het ineens Jezus en iedereen gelijkwaardig. Dat is zo'n ongelofelijke verandering. Maar dat gebeurde hier op die dag. De dag waarop het levend water ging stromen. Nou, wat is nu de reden dat Jezus eerst naar de hemel moest gaan, voordat hij ons die Heilige Geest kon geven. En dat lezen we in Handelingen 2, vers 32 en 33. Daar zegt Petrus: Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand en heeft van de Vader de Heilige Geest ontvangen. Zie je dit? Zoals beloofd was. En die geest heeft hij over ons uitgegoten en dat is wat u ziet en hoort. Dus voordat Jezus zijn werk volbracht, zijn reddingswerk, had hij nog niet in die mate de geest van de Vader ontvangen. Zou je kunnen zeggen, ik vind dat een mysterie, maar het staat hier. Zoals hij die toen ontving, de volheid, dit is de majesteit van God. Dus de geest van de Vader ontving Jezus als dank voor zijn reddingswerk. Als dank voor het feit dat hij voor jou en mij aan het kruis is gegaan en ons weer terugbracht in de nabijheid van de Vader, weer thuisbracht bij God, ontving Jezus van de Vader de geest van de Vader. Dat is een eerbetoon aan het volbrachte werk van Jezus. En die geest heeft hij vervolgens over ons uitgegoten. Het is ook de geest die van de Vader en van de Zoon uitgaat, die wij hebben ontvangen. Daarom is hemelvaart zo belangrijk. En daarom is de brug van hemelvaart naar Pinksteren, dat God na zijn komst, kerst, na zijn overwinning, Pasen, na zijn gang naar de hemel, hemelvaart, dat hij de geest ontving om die vervolgens met Pinksteren aan ons te kunnen geven. En daardoor weten we zeker, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En Jezus is op dit moment in de hemel, terwijl de geest van God op dit moment op de aarde is. Dat is een groot mysterie. Maar Jezus is op dit moment onze hoge priester. Wij worden priester genoemd en hij is onze hoge priester. Hebreeën 9 vers 11 zegt het zo. Christus is aangetreden als hoge priester van al het goede dat ons is toebedacht. Lieve mensen, die dag waarop de mensen God aan het eren waren voor het geven van zijn wet, werd door God radicaal veranderd in een dag waarop God zei: dit wordt de dag waarop jullie stilstaan bij het ontvangen van mijn geest. Het is niet langer dat jullie zelf als het ware God eren, om het feit dat jullie zo trouw zijn in het navolgen van zijn wet. Dat jullie bezig zijn met eigen gedrag, met eigen bijdrage, met wat je religie zou kunnen noemen. Ik doe mijn best voor God of ik ben goed genoeg. Nee, dit is de dag waarop ieder mens gewoon met open handen staat en weet: ik zelf heb niets in te brengen. Het enige wat mij kan overkomen is dat God mij een geschenk geeft. Het geschenk van zijn geest. Dit is wat ieder mens in zijn leven nodig heeft. En wat velen van ons zo ontzettend kostbaar achten in hun leven. Een ontmoeting met Jezus die zichtbaar wordt in het ontvangen van zijn Heilige Geest. Waardoor je weet dat je zijn geliefde kind bent. Eigenlijk was Pinksteren de dag van de grote verandering, de grote omdraaiing van het oude naar het nieuwe verbond. Van jij moet naar ik zal. Van vertrouwen op eigen werken. Ja, wij zullen dit wel even doen, zei het volk in Exodus. Naar God zegt nee. Als jullie denken dat jullie dat gaan redden. Als jullie denken dat je met elkaar de aarde wel kunt redden. Gaat het niet worden. Als ik niet ingrijp. Als ik niet kom met mijn geest. Dan is het vechten tegen de bierkaai. Dan is het dweilen met de kraan open. Weet je, dat oude brengt altijd die aanklacht met zich mee. Van ja, ben ik wel goed genoeg? Ben ik wel geestelijk genoeg? Zou ik niet eens in mijn Bijbel moeten lezen? Zou ik niet zo geestelijk moeten zijn als iemand die hier staat en mooie dingen deelt, terwijl jij dat niet kunt of spannend vindt? Of weet je wat dat nieuwe zegt? Ik meet mezelf niet af aan anderen. Ik mag mezelf afmeten aan de liefde die Jezus mij geeft. Ik kijk in zijn ogen, in de spiegel waarin hij naar mij toespiegelt met open armen en zegt, jij bent kostbaar voor mij. En niet in de spiegel van iemand anders die mij naar beneden haalt of een eis aan mij stelt. Het is de spiegel van het nieuwe verbond. Je mag vertrouwen, je mag rusten, je mag loslaten, je mag ontvangen. Wist jij dat God voor je klaarstaat? Wist je dat God elk moment, ongeacht hoe jij je voelt of hoeveel geloof jij wel of niet hebt, dat hij altijd in de stand zit, mag ik je geven? Dat er geen enkele belemmering van zijn kant is, nooit. Er is nooit een belemmering om jou te kunnen geven. Er is geen reden waardoor jij niet zou kunnen ontvangen. Behalve dat je denkt dat jij het niet waard bent of dat je er niet geschikt voor bent. God staat voor je klaar. De prijs die hij voor jou betaalde om jou te redden was zo groot dat hij zijn zoon Jezus beloonde met de geest van hemzelf. Dat ben je waard. En dat is het geschenk wat Jezus krijgt en met ons deelt. Hebreeën 4 zegt, nu wij een hoge plaats de hoge priester hebben, die de hemelsferen is doorgegaan. Jezus, de Zoon van God, laten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want deze hoge priester kan met onze zwakheden meevoelen, omdat hij net als wij in elk opzicht op de proef is gesteld. Hij was op de aarde, hij weet wat voor rotwereld het kan zijn. Maar dan zonder te zondigen. Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Zie je dat? Telkens als we hulp nodig hebben. Er zijn twee manieren waarop je met jouw hulpvraag kunt omgaan. Je kunt proberen het koortsachtig zelf vast te houden. Of je kunt starten met God erbij te laten. En zijn voorziening in je leven te ontvangen. Zodat hij door zijn geest jou de weg kan wijzen naar uitredding. En ja, dan schakelt hij jou in en dan geeft hij jou wijsheid. Maar de volgorde is zo belangrijk. En God wil zo graag degene zijn die jouw leven leidt. En je mag het ontvangen. De vraag is, hoe kom je op die plek? Hoe kom je nou op die plek dat je dat kunt ontvangen? Hoe kom je daar? Weet je dat die vraag eigenlijk omgedraaid mag worden? Je mag eigenlijk tegen jezelf zeggen, op die plek ben ik al. Want Jezus kwam. De wet werd gegeven, maar Jezus is met genade en waarheid zijn gekomen. De Heilige Geest is gekomen. Er staat dat hij getuigt, dat hij de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Van zonde, als je nog niet gelooft, van gerechtigheid. Dat geldt voor ons. We zijn rechtvaardig voor God. En van oordeel, hij overtuigt de duivel dat hij veroordeeld is. Dus, hoe kom je daar? Je bent daar. Het is er. Het is dichtbij je. Het is niet ver weg. Je hoeft er niks voor te doen. Er is geen hoepeltje waar je doorheen moet springen. Alleen in je denken is dat er misschien gekomen. En God zegt, het is voor jou. 1 Korinther 2 vers 12 zegt Paulus, wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt. Opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Goedheid, dat heeft God voor ons klaar. Zo rijk. Dacht, ja, je kunt daar zoveel over zeggen. Maar laten we het wel proberen concreet te maken. Want dat kan helpen om het te ontvangen. Anders blijft het bij misschien woorden die net iets te ver afstaan voor je begrip. Ik dacht, oké, laten we een poging doen. En 5 dingen beschrijven die de Heilige Geest ons geeft. Ik doe hem daarmee vast. Enigszins tekort, want hij is nog veel groter en ruimer. Voordat ik dat ga zeggen, is het belangrijkste dat wat de Heilige Geest altijd eerst doet, is dat hij je overtuigt van wie Jezus is. En wat Jezus voor jou gedaan heeft. En in die overtuiging, in dat ontvangen van Jezus in je leven, in dat ontdekken van hoe geliefd je bent door de Vader. En wat Jezus heeft betaald om jou te redden. Komen een aantal dingen mee. Het eerste wat de Heilige Geest ons geeft, is het besef dat we Gods geliefde kinderen zijn. Dit is wat de Heilige Geest jou nu wil laten ervaren. Jij mag ervaren, ik ben Gods geliefde kind. Romeinen 8 zegt het zo. U hebt niet de geest ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, vers 15. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te worden. Door hem roepen wij God aan met Abba, Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Gods kind zijn, dat is een wonder. Dat is een wonder van redding. Op het moment dat je Jezus leert kennen, dan besef je, wauw, ik ben vanuit de duisternis in dat licht getrokken. Ik ben van oud naar nieuw gegaan. Ik ben van dood levend geworden. Ik was verloren, maar u redde mij. Halleluja. Dit is wat de Heilige Geest doet. En dan denk je, ja, maar hoe kom ik daar dan? Weet je, lieverd, het is er. Het is er. Ontvang het. Ontvang het. Dit is wat de Heilige Geest doet. Die zegt misschien nu wel tegen jou. Jij bent mijn geliefde kind. En je voelt de weerstand breken. En de rivier door je hart heen stromen. Het tweede wat de Heilige Geest je geeft, is vrijspraak. Onze schuld is weggedaan. Weet je, er kunnen zoveel dingen zijn waardoor je denkt, oh man, maar ik heb dit nog en ik heb deze boosheid en dit gedrag en deze karaktereigenschap. Ja, die hebben we allemaal. We zijn niet ineens heiligen door gedrag op het moment dat we Jezus leren kennen. Was het maar zo. Was het maar zo'n feest. Nee, we zullen heel veel genade nodig hebben voor onszelf en voor elkaar. Om te beseffen hoe dit werkt. Want je loopt tegen jezelf en tegen anderen aan. Maar wat zegt Johannes dan in Johannes 2 vers 1? Kinderen, ik schrijf u dit, heel, heel mooi hoofdstuk daarvoor, over vrijspraak, opdat u niet zondigt. Maar mocht een van u zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Valt iets op? Hier wordt gezegd, wij hebben een pleitbezorger bij de Vader. Zie je dat we er twee hebben? We hebben een pleitbezorger in de hemel, Jezus, onze hoge priester. En we hebben een pleitbezorger in ons hart, de Heilige Geest, onze pleitbezorger. Die ons hier op aarde beschermt en het hemels recht toekent. De geest die van de Vader en de Zoon is uitgegaan en die zegt, ho, 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 zoals hij is, zo ben jij in deze wereld. Die bezorgt het pleit van de hemel in jouw situatie. Maar als jij denkt, ja, maar mijn situatie, als dat bij de hemel aankomt, ja, dan, God ziet me aankomen met dit geneuzel van me. Dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader. En mocht de Vader al iets vragen van, hoe zit dat? Wat hij niet doet, want hij vergeet wat hij vergeven heeft. Dan is Jezus degene die zegt, Vader, deze persoon heb ik volkomen voor betaald. Voor alle schuld van deze persoon ben ik aan het kruis gegaan en uit de dood opgestaan en verheerlijk en heb ik uw geest gekregen. En dan zegt de Vader, top, niks mis met deze persoon. Dat is hoe de Vader naar je kijkt. Niet dat hij jouw gedrag of mijn gedrag goedkeurt als het nonsens is. Hij zegt, nee, het is vergeven. En als je dat ervaart, dan op een of andere manier gebeurt er iets waardoor je veel makkelijker dat gedrag ook kunt veranderen. Want dan leidt de Heilige Geest je dan bij. Omdat je uit dat oordeel stapt. Omdat het niet meer een druk is. Omdat je niet meer onder het oude verbond leeft. Waarbij je moet laten zien dat jij het kunt. Terwijl hij wil laten zien dat hij het heeft gedaan en door je heen doet. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Dat is vrijspraak. Het derde wat de Heilige Geest ons geeft, is geloofzekerheid. Het is zo mooi dat we mogen weten dat we voor altijd gered zijn. Dat er niet nog weer een meetlat of een bewijslast wordt aangelegd. Waardoor wij moeten bevestigen dat we het waard zijn. Of misschien ben jij je geloof wel een beetje kwijtgeraakt. En ben je gaan twijfelen, is het wel echt bij me? Vraag. Wie zou daarachter zitten, achter die gedachten? Is dat de Heilige Geest? Geeft hij zulke gedachten? Of zou het de leugenaar kunnen zijn die de kinderen van God altijd aanklaagt? En die daarvoor nu al veroordeeld is en zijn straf niet zal ontlopen? Dus jij mag weten, het is goed met mij. Want Jezus zei in Johannes 14, vers 16 en 17... Ik zal de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven. Dus op dat moment was Jezus de pleitbezorger fysiek. Nu is hij dat in de hemel als hoge priester. En hij geeft ook nog een andere, de Heilige Geest. Die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. Oh, wat is dat fijn om de geest van de waarheid te hebben. Omdat je dan de leugen ook die er is makkelijker kunt ontmaskeren. De wereld kan hem niet ontvangen. Want ze ziet hem niet en kent hem niet. Nou, dat merk je om je heen. Op het moment dat mensen Jezus nog niet kennen. Of omstandigheden in de samenleving helemaal geen ruimte geven aan Jezus. Denk je echt van, waar is hier waarheid? Waar is hier het licht van God? Daar moet eerst Jezus in komen. Ze kent hem niet, jullie kennen hem wel. Want hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Hij blijft voor altijd. De Heilige Geest die overtuigt je van, je raakt je redding niet meer kwijt. Je raakt je kindschap niet meer kwijt. Als je fouten maakt, hij blijft trouw. Heerlijk is dat. Het vierde wat de Heilige Geest ons geeft, is innerlijke rust. Oh, wat is dat heerlijk. Een vrede die de wereld niet kent, maar die wij kennen. Dit is echt bovennatuurlijk. Dit kennen alleen mensen die Jezus hebben leren kennen. Alleen mensen die de Heilige Geest hebben ontvangen. Die kennen deze rust. Het is een vrede die alle verstand te boven gaat. Ja? Romeinen 14 vers 17 zegt, het koninkrijk van God is, en dan noemt hij drie dingen, gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Als je de Heilige Geest ontvangt, dan weet je, ik ben gerechtvaardigd. De rechtvaardigheid van Christus. Dan ervaar je een diepe vrede. Dat is een vrede in omstandigheden. Dat als je wekenlang aan het hoesten bent, dat je toch weet, ook als je soms moedeloos wordt, dat je toch weet, maar ik weet, mijn verlosser leeft. En een blijdschap, een vreugde. Dat zelfs als het nog niet helemaal allemaal weg is, dat je dan toch kunt zingen. Like David sang, I will sing. Like David danced, I will dance. Dat is een vreugde en een vrede die alle verstand te boven gaat. Die kent de wereld niet. En dat is niet om arrogant te doen. Zo van la 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 la. Nee, dat is juist iets om heel gul in te zijn. Want dat wil God voor ieder mens. Dat wil God zo graag. Innerlijke rust en vrede. Dat is zo mooi. Weet je wat zo gaaf is? In het Oude Testament komt op een bepaald moment de geschiedenis van Elia. Die dan door God wordt uitgenodigd om in de aanwezigheid van God te komen. En dan staat er dat er eerst God een hele heftige windvlaag, een soort storm voorbij laat komen. Heel indrukwekkend. En dan staat er, en God was niet in de windvlaag, in de storm. En vervolgens komt er een enorme aardbeving. En dan staat er, en God was niet in de aardbeving. En vervolgens komt er gigantisch vuur. En dan staat er, en God was niet in het vuur. En dan staat er vervolgens, en toen kwam er een hele zachte bries. Het gefluister van een hele zachte bries. En toen sprak God. En dit is zoiets moois. Je kunt misschien onder de indruk zijn van kracht. Fire of God. Ik zeg niet dat we het niet nodig hebben. Maar het kan intimiderend worden op het moment dat je niet die zachte bries kent. En jezelf uitgesloten weet omdat je denkt, ja, ben ik wel zo vurig? Weet je wat de kern van de Heilige Geest is? Dat begint bij hem kennen als die stille stem in het hart. En het is zo mooi. En ja, dan komt hij ook met kracht. En natuurlijk wil die bolwerken neerhakken en breken enzovoort. Maar het is zo mooi dat de rust en de vrede die God geeft, ook het vijfde wat de Heilige Geest geeft, manifest maakt. Namelijk zijn kracht. Hij helpt, hij geneest en hij voorziet. God geeft ons zijn kracht. Natuurlijk worden we bevestigd dat we Gods kinderen zijn. Natuurlijk worden we vrijgesproken. En krijgen we geloofszekerheid. En vinden we innerlijke rust en vrede. Maar hij geeft ons ook zijn kracht. Psalm 46 zegt het zo mooi. God is voor ons een veilige schuilplaats. Een betrouwbare hulp in de nood. De Heilige Geest is een helper. In het Engels vind ik dat zo mooi staan. Er staat, he is a present help in time of need. Present. Hij is aanwezig. Hij is de aanwezige in ons leven. Jezus zei, jullie zullen kracht ontvangen. Wij hebben kracht ontvangen van de Heilige Geest. Wij mogen de stromen van levend water laten stromen. En vandaar op die Pinksterdag gaan die mensen in vreemde talen binnen. Wij kennen dat als het bidden in de geest of het bidden in tongen. En eigenlijk was het heel gebruikelijk dat de gelovigen die de Heilige Geest ontvingen, dat die dat als een heel belangrijke sleutel gingen gebruiken om de rust, vrede en de kracht van God te ervaren. En dat mag jij ook ontdekken. Of als je dat al kent, mag je dat weer opnieuw aanvuren in je leven. Of als je daar nog moeite mee hebt of uit een omstandigheid komt waardoor je daar wat onbekend mee bent, mag je daarnaar uitstrekken om dat te ontvangen. Dat Gods geest door jou heen bidt. Want Romeinen 8 vers 26 zegt, de geest helpt ons in onze zwakheid. Zie je, kracht, zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Weet jij het nog? Maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. Het is zo heerlijk. Ik ben zo blij dat ik het bidden in de Heilige Geest ken. In de tijd dat Jezus op aarde was, zei hij, als jullie bidden, bid dan al dus. En dan gaf hij het onze Vader. Nou, dat gebed is vervuld. Hè? Want schuld is vergeven. Koninkrijk is in Jezus al gekomen. Oké, moet nog zichtbaar worden. Maar je zou kunnen zeggen dat dat gebed echt een vervuld gebed is. En het gebed wat wij hebben gekregen is het bidden door de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest door je heen bidt. En dat is zo heerlijk, want daar hoef je niet overal over na te denken. En dat is ook veel beter tegen de stress. Dat je gewoon mag zeggen, Heer, wat moet ik nou in deze situatie met mijn kinderen, met mijn ouders, met mijn werk, met mijn carrière, met mijn eenzaamheid, met mijn moeite, met mijn pijn, met mijn verdriet, met die omstandigheid. Dat je nou gaat bidden. En dat je die Heilige Geest voelt bidden. En dat is zoiets moois. En dat mag heel stil, mag je heel in de intimiteit met God ontdekken hoe dat werkt. Want dat is zijn kracht. Dus de bron van zijn kracht, die komt daaruit voort. De Geest helpt ons in onze zwakheid. En je mag bidden met woordloze zuchten. Lieve mensen, wat wordt er veel gezucht? Wat wordt er veel gezucht? En wat is er veel te zuchten in deze tijd? Maar duur niet lang meer. Of de bruidegom komt ons thuis halen. Het is dichtbij. Het is dichtbij. En de Geest en de bruid, Openbaring 22, zeggen kom. De Geest en de gemeente zeggen kom. Laat wie luistert zeggen kom. Laat wie dorst heeft komen. En laat wie wil vrij drinken van het water dat leven geeft. De uitnodiging van God aan jou is drink van mijn bron. Ontvang mijn leven. Laat je vrij spreken. Laat je vullen. Het is er voor jou. Ik heb betaald voor jou. Ik ben geslagen voor jou. Ik ben gekruisigd voor jou. Ik ben gestorven voor jou. Ik ben opgestaan voor jou. Ik ben naar de hemel gegaan voor jou. Ik heb de Heilige Geest ontvangen voor jou. En ik ben door mijn geest in en er voor jou. Dat is wat Jezus kwam doen. En het is er voor jou. En als je dan vraagt, wat moet ik doen? Zeg God, mag ik het doen? Mag ik het geven? Kun je een geschenk ontvangen op deze dag? Dat is wat de Heilige Geest voor gekomen is. Wij mogen drinken. Wil je Jezus aanvaarden? Dat mag. Sta je droog? Terwijl je Jezus kent. Dan mag je drinken en vervuld worden. Dat je als het ware vraagt aan de Heilige Geest. Kom op die plekken waar het droog is geworden. Waar geen water meer komt. Waar het een dorre woestijn is geworden. En hij zal komen. Hij zal spreken. Je mag stoppen jezelf te laten pijnigen door de omstandigheden. Of misschien wel je eigen kracht. Die je zo in de weg zit om van hem te ontvangen. Hij wil geven. En wij mogen ontvangen. Amen. Zullen we samen bidden? Heilige Geest van God. Dank u wel dat u hier bent. Als de pleitbezorger. Dank u wel, Hemelse Vader, dat u uw geest aan de Heer Jezus hebt gegeven. Dank u wel, Heer Jezus, dat u de geest van de Vader, uw geest, aan ons hebt gegeven. En dank u wel dat niemand hier door u wordt uitgesloten, maar dat u voor iedereen met uw volheid beschikbaar bent om dat te geven wat nodig is. Dank u wel dat u het oude echt hebt afgesloten. Dat wij niet meer hoeven te denken, ja maar ben ik wel geschikt? Moet ik niet eerst dit doen? Moet ik niet eerst zijn zoals die persoon? Moet ik niet eerst aan deze maatstaf voldoen? Dank u wel dat u zegt, de maatstaf en de persoon die ik geef om dat te beoordelen, heet Jezus. En het is zijn volbrachte werk. Dank u wel dat wij op grond van hem en op grond van zijn volbrachte werk, op grond van de majesteit die u hem hebt verleend en het geschenk wat u hem en via hem aan ons hebt gegeven, dit mogen ontvangen. En dat we dan in ons recht staan, in het recht wat u ons toekent, het hemelsrecht. Het recht om een geschenk te ontvangen van de God van hemel en aarde. Om gered te worden uit de duisternis, uit de boosheid, uit de weerstand, uit de ziekte, uit de ellende, uit de hopeloosheid, uit de eenzaamheid. Dank u wel. Dank u wel dat u nieuwe hoop geeft en kracht, zicht, openbaring. Dank u, Jezus. Misschien wil je dit moment wel gebruiken om je leven aan Jezus toe te vertrouwen. Dat kan. En dat mag in het bijzijn van zoveel mensen die hem kennen. En daarom willen we samen hardop bidden, zodat het niet, zodat je niet alleen voelt daarin. Maar bid dan mee. En zeg maar, Hemelse Vader, dank u wel voor uw redding in Jezus. Ik ontvang uw Heilige Geest, uw vergeving, uw nieuwe leven, dankzij Jezus. En ik mag weten, ik ben uw geliefde kind, gered door u, rechtvaardig in u, vol van uw liefde. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dank u wel. Amen. Mooi. En Heer, ik bid voor iedereen die u al kent, misschien al heel lang kent, dat als het verlangen naar uw geest er eigenlijk altijd wel is of is geweest, maar misschien waardoor dan ook een soort van onder een bedrukking terecht is gekomen, dat u een nieuwe moed, geloofs, zekerheid en kracht laat opspruiten in ons midden, in onze harten, in onze gemeente. Heer, dat vanuit het heel diep beseffen van wie we zijn in u, er een geestelijke autoriteit tevoorschijn komt die niet door mensen is gemaakt, die niet gebaseerd is op wij zullen wel of wij kunnen. Maar die diepgaand beseft dat wij niets kunnen zonder u. Maar dat in uw kracht alles mogelijk is. En dat we daarmee merken dat u ons opent om priesters te zijn. Naar elkaar toe, maar ook naar de wereld om ons heen. Een wereld waar zoveel mensen hongeren en dorsten naar de gerechtigheid en naar de vrede. Maar het van gekkigheid niet weten waar ze dat moeten zoeken. Terwijl wij de koning van de vrede kennen en de Heilige Geest hebben ontvangen om die door te geven. Dan bidden we dat vanaf deze plek, door deze mensen heen, uw kracht manifest wordt, Heer. En dat we merken dat we door u geleid worden in een tijd waarin het niet meer alleen draait om ons en om hoe wij hier bouwen. Maar dat het draait om hoe wij als gemeente een licht zijn in deze wereld. Zodat degene die in de valleien, in de schaduw van de dood rondlopen, een licht zien. Het licht van uw geest. Een hand voelen die zegt, in Jezus' naam, word genezen. Word vervuld van de kracht van God. Dat het getuigenis klinkt dat Jezus redder en Heer is. En dat wij merken dat we door uw geest worden geleid om het verschil te maken in deze wereld. Om redding te brengen. Dank u wel, Koning Jezus, dat u ons leidt. En dank u wel dat u nieuwe geloofsmoed uitwerkt in ons midden. Dat u ons op onze voeten zet. En gemeente, weet je, aangemoedigd door de Heilige Geest. Als je heel lang soort van iets hebt gevoeld van ik word tegengehouden. En je hebt er allerlei redenen voor bedacht. Dat kunnen organisatorische redenen zijn of mensen die al dan niet jou bevestigen in wat God je heeft laten zien. God zegt tegen je, wees moedig. Ga op je plek staan. Wees wijs, maar wees ook moedig. En dank u, Heilige Geest, dat u ons zo op onze voeten zet. Dat u ons roept om te bouwen in uw gemeente, aan uw koninkrijk, dat zichtbaar mag worden op deze aarde. Heer, laat het zo zijn. Dat zo uw geest als levend water in ons stroomt, door ons stroomt en stroomt naar een wereld die dat nodig heeft. In Jezus' naam. Amen. Amen. Halleluja.